gemeente van onze Heere Jezus Christus, alle aanwezigen hier in de kerk, met iedereen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden is, en wij met hen. Hartelijk welkom in deze eredienst op de laatste zondag van dit jaar. Vanmorgen gaat voor dominee Domburg uit Elst en Rhenen. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst en dan gaat dominee Van den Ent voor uit Oudewater. Voor de tweede keer op deze dag is er dan gelegenheid om God te ontmoeten in zijn woord en samen hem te loven en te aanbidden. Morgen worden er verkiezingen gehouden voor de vacature diaken. Gekozen kan worden tussen Evert Hulsman en Matthias Verhoek. De stembusverkiezing zal plaatsvinden tussen 12 en 1 uur 's middags en tussen 7 en 8 uur 's avonds. Stemmen bij volmacht kan door middel van een volmachtformulier die te verkrijgen is bij een van de kerkraadsleden. Woensdag is het oudjaarsdag. We sluiten dan het jaar 2025 af met een kerkdienst die begint om 7:30. Het zal een dienst van gedenken zijn van alle zegeningen die we uit Gods hand ontvingen, persoonlijk en als gemeente. Heeft dit jaar ons dichter bij de Heere gebracht? Donderdagmorgen om 10:00 's morgens is de eerste dienst van het nieuwe jaar in 2026. En waarmee kun je het jaar beter beginnen dan te zijn in het huis van God. Dat het nieuw gekregen jaar ook mag staan in het teken van het ontvangen van zijn zegen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De gaven van de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn voor het laatste keer bestemd voor het werk van de familie Meijer in Costa Rica. Ten behoeve van de kerk al daar, bij het opleiden van predikanten en het haar bewust maken van haar diaconale roeping ten opzichte van de nood in het land. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang voor morgen is gezang 3, de lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartig heen, die met ons lot bewogen om ons van zond en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen slaan. God wil ons leiden door het duister van deze wereld en ons hart heen. Daarvoor bracht hij licht in de wereld door het zenden van zijn Zoon, Jezus, die ons zaligheid, vergeving van zonde en vrede met God wil schenken. We zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. We wensen elkaar hier, in onze huiskamer of op een andere plaats, een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de openingstekst van vanmorgen komt uit Jesaja, Jesaja 44 vers 6. Zo zegt de Heere, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Laten wij die God van Israël loven en prijzen met de lofliederen uit Israël. Laten wij zingen uit weeklang Psalm 95 vers 2 en vers 3 over Gods heerlijkheid en over zijn macht. Na de 10 geboden zullen wij zingen, Psalm 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heere wet betrachten. Dus na de 10 geboden de samenvatting Psalm 119 vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En hier Jezus heeft in het Nieuw Testament deze geboden niet doorgestreept, maar juist onderstreept met het liefdesgebod. Onze heiland zegt: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere, Hemelse Vader, we komen tot u en wij danken u dat wij vanmorgen bijeen mogen zijn in uw naam. We danken u dat wij mogen loven en prijzen met de lofliederen van Israël, de psalmen. Heere, wij danken u voor alles, voor uw genade en voor uw goedheid, voor uw liefde en voor uw trouw. En we danken ook voor uw geboden, want uw geboden zijn heilig, uw geboden zijn goed. Maar Heere, wij zijn dat niet. Als wij kijken in de spiegel van de wet, zien we in ons leven allerlei lek en gebrek. Dan zien we hoe halfslachtig we zijn, dat we zijn vervallen aan het duister. En we bidden u, wilt u ons genadig zijn. wilt u ons vergeven, alle zonde, alle schuld, en wilt u ons met uzelf verzoenen. En zelf kunnen wij helemaal niets meebrengen om het weer goed te maken tussen u en ons. Alles van onze kant schiet altijd, altijd weer tekort. Het moet van uw kant komen. En wij danken u en wij loven en prijzen uw naam. De verzoening komt ook van uw kant, namelijk door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Met kerst hebben we mogen gedenken en vieren dat hij als middelaar naar de aarde is gekomen. En hij aan het kruis uit op Golgotha is hij gestorven voor al onze zonden. En daar is niet bij gebleven, want met Paas is hij opgestaan in heerlijkheid. Dood en graf heeft hij overwonnen. En als we in hem geloven, mogen we delen in die verzoening, mogen we delen in het eeuwige leven. We bidden u, wilt u zo werken met uw Heilige Geest, dat we daadwerkelijk verbonden zijn met de Heer Jezus, onze middelaar, onze heiland. En we bidden u, wilt u ons vanmorgen nabij zijn, wilt u uw woord openen, wilt u ons alle verlichten met uw Heilige Geest, u kent ons, u doorgrondt ons, u weet of wij met vreugde door het leven gaan, of dat wij met verdriet door het leven gaan, hoe wij ook in het leven staan, wilt u ons nabij zijn, wilt u tot ons spreken, liefdevol, maar ook corrigerend en vermanend als dat nodig is. U zult ons aansporen om trouw te blijven, trouw bij u. Want bij u alleen is er echte vastheid. Wat de wereld biedt, het lijkt mooi. En eventjes gaat het goed, maar het is blinken en ook weer verzinken. Maar bij u is hou vast, eeuwig hou vast. Omdat u ons wil laten troosten met die enige troost in leven en in sterven. Omdat u, Heer Jezus, de eerste en de laatste bent. Heer, ze leggen we alles in uw hand. Wilt u ons alle gedenken hier in de kerk, kinderen, jongeren, ouderen. Wilt u de mensen thuis gedenken. Wilt u ons zegenen met uw evangeliewoord. Dat vragen we alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Vanmorgen hebben wij één schriftlezing uit het woord van de Heere. Wij zullen lezen uit het Bijbelboek Openbaring. In Openbaring staan er een aantal brieven geschreven voor de gemeente. 7 brieven aan de 7 gemeenten. En wij zullen de tweede brief lezen. Openbaring 2 vers 8 tot en met 11. De tweede brief die Johannes moet schrijven. En dat is de brief aan de gemeente van Smyrna. Openbaring 2 vers 8 tot en met 11. Stevens ook de kortste brief die Johannes moet schrijven. Openbaring 2 vers 8 tot en met 11. En dan luidt het woord van de Heer als volgt. Een schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt en u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zijn zij, gered bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart. Jongens en meiden, kennen jullie het volgende liedje? Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als er oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en hij blijft als jij je ogen sluit. Kennen jullie dit liedje? Misschien hebben je ouders het wel eens voor je gezongen. Of heb je het in de klas of op zondagsschool gezongen. En het liedje zegt, wat er ook gebeurt, wees niet bang. Maar vertrouw op de Heere God. Want hij is groter dan alle pijn en verdriet bij elkaar. De Heere God, hij wil namelijk altijd voor je zorgen. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen zijn kerk in Smyrna. Johannes moet brieven namens de Heer Jezus schrijven. En één brief is voor de kerk in Smyrna. Smyrna is een stad in Turkije. En weet je wat die mensen meemaken van die kerk in Smyrna? Ze maken echt heel veel mee. Veel zorgen, veel pijn en verdriet. En deze mensen, die Jezus zegt, ze zullen nog veel meer meemaken. Puur alleen omdat ze geloven in Jezus, zullen ze zelfs in de gevangenis worden gezet. Moet je eens voorstellen. Dat is erg. Dat je in de gevangenis wordt gezet, omdat je gelooft in Jezus. Maar weet je wat de Heer Jezus daar tegen hen zegt? Wees niet bang. Wees niet bang. Want hoeveel problemen en zorgen ze ook meemaken, de Heer Jezus wil altijd voor hen zorgen. Blijf daarom trouw aan de Heer Jezus. Want Hij alleen zal uitkomst geven. Daar gaan we vanmorgen naar kijken. Naar de brief van de Heer Jezus aan de gemeente in Smyrna. Voor we overgaan naar de verkondiging zullen we eerst nog zingen. Psalm 43 vers 1 en vers 3. De gemeente in Smyrna zal verdrukking ervaren. En verdrukking, dat ervaart ook de psalmist. Psalm 43 vers 1 en vers 3. En de psalmist is dan gericht op de Heer. Hij blijft trouw aan de Heer. Zendt Heer uw licht en waarheid neder. Psalm 43 vers 1 en 3. Aan de verkondiging zullen wij zingen uit Weeklank, Weeklank 178, vers 1, 3 en 4. Jezus leeft en ik met hem. Ja, de gemeente wordt vervolgd. Gemeenteleden worden gevangen gezet, soms zelfs gedood. Maar wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die mag weten, de dood heeft niet het einde. Dan leven wij met de Heer Jezus in eeuwigheid. Weerklank 178, vers 1, 3 en 4 na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, als we kijken naar ons Bijbelgedeelte uit Openbaring 2, dan letten we op de volgende drie punten. Eerste punt is wat de Heer Jezus weet. Tweede punt is wat de Heer Jezus beveelt. En het derde punt is wat de Heer Jezus belooft. Het eerste punt is ver het langst en de laatste twee punten zijn wat korter. Eerst dus wat de Heer Jezus weet. De gemeente, de apostel Johannes zit op hoge leeftijd in ballingschap op het eiland Patmos. En namens de verhoogde heiland moet hij brieven schrijven. Zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, in het huidige Turkije. En de brief aan Smyrna is de kortste van de zeven brieven. En wat opvalt is dat er geen enkel verwijt in deze brief klinkt. In de andere zes brieven doet de Heer Jezus dat wel, hè? Dan legt hij de vinger op de zere plek in de gemeente. Maar in deze brief klinkt er geen enkel verwijt naar de gemeente. Het is een hele bemoedigende, een hele vertroostende brief. En waarom komt Christus hier met zijn troost en met zijn bemoediging? Omdat de gemeente in Smyrna veel, veel moet doorstaan. Ze heeft veel vijandschap en verdrukking te verduren. Omwille dus van het geloven in Jezus Christus. Precies zoals de heiland heeft gezegd in het Johannesevangelie. Daar zegt de heiland in Johannes 16, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En waar komt die vervolging en waar komt die verdrukking dan vandaan? Nou, die kwam zowel vanuit de Romeinse overheid, maar ook vanuit de synagoge. Overheid en synagoge samen verdrukken de gemeente van Jezus Christus in Smyrna. Eigenlijk precies zoals in het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Onze verlosser is namelijk veroordeeld door een Romein. Hij is gekruisigd onder stadhouder Pontius Pilatus. Maar dat was op aandringen van het Joodse Sanhedrin. En in diezelfde weg van het lijden gaat nu de gemeente in Smyrna ook. Ze wordt vervolgd door de Romeinse overheid en de synagoge samen. En wat voor stad was Smyrna dan? Want dat is belangrijk om te weten wat voor stad Smyrna was. En weet je waarom dat belangrijk is om dat te weten? Omdat de Heer Jezus in zijn brieven in de Openbaring vaak verwijst naar de achtergrond van de betreffende stad. En de Heer Jezus, hij verwijst ook hier heel subtiel naar de achtergrond van de stad Smyrna. In zijn brief verwijst hij ook naar de praktijken van de stad. Dus daarom is het belangrijk om ook wat van de achtergrond van die stad te weten. Dus ja, wat voor stad was Smyrna? Nou, het was een grote, belangrijke en welvarende havenstad aan de Egeese Zee met zo'n 100.000 inwoners. Smyrna lag zo'n 60 kilometer ten noorden van Efeze en vandaag heet de stad Izmir. En Smyrna was een oude, maar ook een hele mooie en ook een hele trotse stad. Smyrna is in ongeveer 1200 voor Christus gesticht. En in ongeveer 600 voor Christus werd die oude stad door de koning van de Lydiërs verwoest. Maar er gebeurde iets bijzonders. Want die verwoeste stad stond op uit de puinhopen. In 290 voor Christus werd Smyrna, na toestemming van Alexander de Grote, weer herbouwd en uitgebreid. En het gold vanaf toen vanwege de architectuur als een van de mooiste steden van de oudheid. En het had een beroemd stadion voor sportwedstrijden en gladiatorengevechten. Smyrne bezat ook een bibliotheek, voor die tijd ook heel bijzonder. Er was een theater voor wel 20.000 toeschouwers. Een van de grootste theaters van Klein-Azië. En de Hoofdstraat in Smyrne was beroemd. Deze werd ook wel de Gouden Straat genoemd. Aan beide einden van die straat stond een tempel. De ene tempel was gewijd aan de afgod Zeus. En de andere tempel was gewijd aan Cybele. En de berg van de stad op de berg Pagus werd ook wel de kroon van Smyrna genoemd. Het was dus een prachtige, trotse stad. Ja, wat was Smyrna trots op haar schoonheid, wat was ze trots op haar grootte. En ja, daar liep de stad ook mee te koop. Op de munt en inscriptie noemde Smyrna namelijk zichzelf de eerste, de voornaamste van Azië. Het blonk dus van zelfvertrouwen. Bovendien had Smyrna goede banden met Rome. In tijden van oorlog had de stad voor de Romeinen gekozen. En daardoor kreeg ze de titel de Trouwe, trouw aan Rome. En in 195 voor Christus werd er een tempel gebouwd voor Dea Roma, de godin van Rome. En in 26 na Christus kreeg Smyrna toestemming om een tempel te bouwen ter ere van keizer Tiberius. Dat was een soort prijs, meerdere steden kwamen daarvoor in aanmerking. Maar Smyrna die mocht die tempel bouwen vanuit de Romeinen vanwege haar loyaliteit aan Rome. En daarmee troefden ze dus andere steden af. En in Smyrna ontstond er zo dus een prominente keizerverering. De keizer werd daar volop als god aanbeden. Een goed burger gaf daar de keizer goddelijke eer. En er was ook een grote groep Joden, een grote synagoge en er was een kleine gemeente van Jezus Christus. En deze Joodse gemeenschap was fel tegen de christenen gekeerd. Christenen werden aangegeven bij de overheid. Christenen in Smyrna hadden het zeer zwaar te voortduren. En weet je wat de Heer Jezus hier in zijn brief aan de gemeente laat merken? De Heere van de kerk is persoonlijk op de hoogte van de nood, van de druk en het lijden van zijn gemeente daar in Smyrna. Hij zegt namelijk, ik ken uw werken, verdrukking en armoede. En dan lees je dat en denk je, hè? Hoe kan je nou in zo'n grote welvarende stad nou arm zijn? Het geld daar in Smyrna ligt daar toch voor het oprapen. Hoe kan je in zo'n stad nou arm zijn? Hoe is dat nou mogelijk? Ja, als de gemeente wil, kan ze inderdaad bergen met geld verdienen. Maar ja, dan moet de gemeente wel meedoen met de keizerverering. Dan moet ze wel meedoen met die afgodische praktijken. Als ze dat nou maar zou doen, krijgen de gemeenteleden daar in Smyrna makkelijk betere banen. Als ze de keizer maar vereren, dan hoeven ze zich financieel geen zorgen meer te maken. Dan is hun bestaanszekerheid daar in Smyrna gegarandeerd. Maar wat doen deze christenen? Ze blijven trouw aan de Heer Jezus. Deze christenen buigen niet mee met de wereld. Ze houden ondanks de druk voet bij stuk. Ze blijven trouw aan de vorst van alle koningen op de aarde. Ze blijven trouw aan de Heer Jezus Christus. En ze zeggen nee tegen de keizerverering en tegen de afgoderij. Want ze zeggen ja tegen hun hemelse heiland. En die trouwe geloofshouding heeft de nodige consequenties. Want ze krijgen daar in Smyrna geen begrip en ook geen bijval. Maar ze krijgen te maken met vijandschap en tegenstand. Met onderdrukking en lijden. Van de Romeinen krijgen ze de meest waardeloze baantjes. Ze worden op allerlei manieren tegengewerkt en geïsoleerd. Bezittingen kunnen zo worden afgenomen. Soms worden ze publiekelijk bespot of gemarteld. soms zelfs gevangen gezet, of zelfs geëxecuteerd in het beroemde stadion van Smyrna. En de Heer Jezus, die heeft het allemaal al voorzegd, hè. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Johannes 15 en 16. Als wij uitkomen voor die ene naam van de Heer Jezus Christus, als wij openlijk zijn naam belijden, dan hoeven we in de wereld niet op bijval te rekenen, maar op verdrukking, zegt de Heiland, op verdrukking en haat. En de verdrukking hoeft dus niet alleen vanuit de overheid te komen, het kan ook vanuit godsdienstige en religieuze hoek komen. Dat lezen we in het tweede gedeelte van vers 9, daar staat namelijk: ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. En zoals ik gezegd heb, in die tijd stond er een grote synagoge in Smyrna. En Joden hadden onder de Romeinen godsdienstvrijheid. Zij hoefden dus niet mee te doen aan de keizerverering. Maar christenen kregen geen vrijstelling. Christenen moesten de keizer wel vereren. En wat gebeurde er nou? We kunnen het ook lezen in het Bijbelboek Handelingen. Sommige Joden waren uiterst verbolgen over de voortgang van het evangelie van Jezus Christus. En er ontstond bij hen bitterheid en wrijving. En weet je wat er vervolgens gebeurde? Joden klaagden christenen aan bij de lokale autoriteiten. Ze gingen christenen lasteren met valse beschuldigingen. Precies zoals de Heer Jezus ook vals is beschuldigd door het Sanhedrin. En één voorbeeld kunnen we lezen in bijvoorbeeld Handelingen 17. Paulus en Silas worden daardoor mede-Joden aangeklaagd. En dan zeggen ze: deze mensen handelen tegen de geboden van de keizer. Want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk één in Jezus. Zo'n aanklacht deden de Joden dus bij de lokale autoriteiten. En ook christenen in Smyrna werden zo in een kwaad daglicht gezet. Ze werden gelasterd, bij de Romeinse overheid neergezet als politiek gevaarlijk, om de overheid tegen de kerk van Christus op te zetten, zodat die christenen eens flink worden aangepakt, zodat ze gevangen worden gezet of ter dood worden veroordeeld. Vanuit Joodse zijde vindt er dus godsdienstige lastering en verdrukking plaats. En daarom zegt hier Jezus ook in vers 9 dat zij een synagoge van de Satan zijn. Weet je wat dat woord betekent, dat woord Satan? Satan betekent lasteraar of aanklager. En even kijken hoor, plaatje om. Weet je wat het woord Jood betekent? Het woord Jood betekent lover van God. En deze mensen doen zich dus voor als ware godlovers, als de ware Joden. Maar zo zegt hier Jezus het zelf, ze zijn het niet. Ze doen namelijk precies wat Satan ook doet. Onder invloed van Satan lasteren ze namelijk de naam van de Heer Jezus Christus. Want Satan haat met een grote haat die ene naam tot zaligheid. En deze zogenaamde Joden haten die naam ook. Ze wijzen hem volstrekt af als de Messias, als hun verlosser. En zo lasteren ze de naam van Jezus Christus. En wie die naam van Christus lastert, die staat ten diepste in dienst van Satan. En daarom noemt de Heiland hen een synagoge van Satan. Denk ook maar aan die scherpe uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 8. Als er Joden zijn die hem blijvend als Messias verwerpen, dan zegt de Heer Jezus tegen hen: u bent uit uw vader de duivel. En wat is hier aan de hand? Deze Joden zeggen dus dat zij de ware lovers van God zijn, maar zo zegt de Heer Jezus, ze zijn het niet. En hoe komt dat dan? Waarom zijn zij geen echte lovers van de Heere God? Maar dat komt omdat je geen Godlover bent door afstamming. We kunnen de Heere God alleen loven en eren door bekering en geloof. Geloof in die ene naam tot zaligheid, Jezus Christus. Gemeente, zou dat bij ons ook kunnen? Zouden wij ook kunnen beweren dat er wel christen zijn, maar het ondertussen niet zijn? In Matteüs 7 zegt de Heer Jezus het volgende. Bij zijn wederkomst zullen er mensen naar hem toekomen die zeggen, Heere, Heere, tegen hem. En vervolgens presenteren ze wat ze allemaal hebben bereikt. Ze hebben in de naam van Jezus geprofeteerd. Ze hebben in zijn naam demonen uitgedreven. En ook hebben ze veel krachten gedaan. Maar wat zegt de Heer Jezus bij de wederkomst tegen deze mensen? Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Ja, in Smyrna is er sprake van naamjoden. Ze doen zich voor als echte lovers van God, maar ze zijn het niet, zegt de Heer Jezus. En zo kan er bij de wederkomst van de Heer Jezus ook sprake zijn van naamchristenen. Mensen die doen alsof ze christen zijn, ze zeggen wel Heere, Heere, maar ze zijn het niet. Omdat ze niet werkelijk bij het evangelie en bij de heiland hebben geleefd. En wat doet de verhoogde heiland bij de arme en verdrukte gemeente van Smyrna? Nou, in vers 8 stelt hij zichzelf voor. Hij wijst op zichzelf en hij zegt in vers 8. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Weet je wat Christus hiermee tegen zijn gemeente zegt? Zoek je heil nou niet in de wereld. Zoek je heil nou niet bij dat hoogmoedige, decadente Smyrna. Want onder al die druk en laster is de verleiding misschien groot om maar mee te buigen, om maar toe te geven. Het is verleidelijk om maar mee te gaan met wat de wereld doet. Maar de Heer Jezus zegt, doe dat nou alsjeblieft niet. Ja, Smyrna pretendeert wel de eerste en de voornaamste onder de steden te zijn. Met al haar schoonheid, met al haar wilde. En ze pretendeert wel de toekomst te hebben met haar trouwe en afgodische alliantie met de keizer in Rome. Maar Christus alleen is rechtmatig de eerste en de laatste. Want hij is verbonden met de God van Israël. Hij en de Vader zijn zo verbonden en hun alliantie is zo sterk. Samen zijn zij één. Samen zijn zij kosmisch, de voornaamste en de hoogste. Samen zijn zij soeverein, boven de Romeinen. Ja, Christus, hij omspant als hoogste de hele wereldgeschiedenis. Als eerste en als laatste is hij soeverein over heel het heelal. Want hij stond helemaal aan het begin van de schepping. En hij zal de schepping ook helemaal voleinden. Hij is namelijk ook de eerste en de laatste. En wat een grote troost, wat een bemoediging. Onze heiland zal niet laten varen wat zijn hand eens begon. Tussentijd, tussen het begin en het einde, zal de heiland over zijn gemeente waken. Ook dus in die tijden van verdrukking, laster en armoede. Want Christus alleen is de eerste en de laatste. En hij zal op zijn tijd volkomen verlossing geven. En die belofte doet de heiland aan de gemeente in Smyrna. En die belofte doet ook de Heer Jezus aan u, jou en mij, hè? Nog voor jouw geboorte was Christus de eerste in jouw leven. En hij zal ook de laatste zijn na jouw aardse leven. Want de Heer Jezus, hij is de eerste en de laatste. Christus, hij omspant jouw leven van het begin tot het einde. En zo zorgt de Heer Jezus voor u en voor jou van begin tot eind. En die belofte geldt ook voor zijn kerk. Voor de kerk is Christus de eerste. Hij is namelijk de rots en het fundament. Maar hij is ook de laatste. Hij is namelijk de sluitsteen. Zo is Jezus Christus de volkomen zaligmaker. En weet je hoe dat kan? Omdat hij dood is geweest en weer leeft. Ja, wat er met de stad Smyrna is gebeurd, dat was bijzonder. Vanuit de puinhopen werd de stad weer opgebouwd. Vanuit de ruïnes kwamen zij weer tot leven met ongekende pracht en praal. Maar het wonder op Goede Vrijdag en Paas is vele, vele malen groter. Christus heeft toen namelijk de dood overwonnen. Dood en graf zijn door hem verslagen. En wat een enorme troost en bemoediging voor de gemeente in Smyrna. Ja, de gemeente werd verdrukt. Door vervolging zullen er misschien wel mensen sterven. Maar hier Jezus zegt, ik ben ook dood geweest. En hij stierf als de man van smarten. Ter verzoening voor alle zonden. En de gemeente sterft misschien als een martelaar. Maar hier Jezus, hij is gestorven als een middelaar. Gods toorn over de zonde heeft hij gedragen en gestild. En hier Jezus heeft dus zelf meegemaakt hoe het is om gelasterd te worden. Hij heeft zelf meegemaakt hoe het is om onschuldig te sterven. Maar nu, nu leeft hij voor eeuwig en hij leeft in glorie en hij leeft in zijn heerlijkheid. En dat is een heerlijkheid die mooier is, die rijker is dan de stad Smyrna. Want Christus heeft de dood en het graf overwonnen. En met de opstanding op de paasmorgen is hij zijn heerlijkheid binnengegaan. Het eeuwige, onvergankelijke leven in de majesteit en glorie van God. Dat is de Heer Jezus binnengegaan. En dat kan die stad Smyrna met al haar rijkdom en wilde echt niet bieden. Dat is een enorme troost, hè? De Heer Jezus, hij weet dus van binnenuit van de laster. Hij weet van de verdrukking. Hij weet van de dreiging en van de dood zelf. Niet omdat hij het heeft gelezen in de krant. Hij heeft ook niet gelezen op zijn smartphone of teletext. Maar de Heer Jezus weet ervan persoonlijk, van binnenuit. Onze verhoogde heiland heeft het zelf allemaal moeten doorgaan en ondergaan. Lijden, dood en graf heeft hij allemaal mee moeten maken. En zo, gemeente, weet de Heer Jezus ook van u en van jouw aanvechting. Hij weet het als er vanuit de wereld aan je wordt getrokken. Om mee te gaan met de samenleving die op drift is geraakt. Om mee te gaan met deze hedonistische cultuur waarin we leven. Hij weet persoonlijk van jouw aanvechting en armoede. Ook als je bij jezelf zo'n geestelijke armoede aantreft. Als je jezelf keer op keer weer teleurstelt in het geloof. Weet dan, onze verhoogde heiland weet er vanaf, persoonlijk. En nee, dat is geen dreigement. Dat is juist een vertroosting. Want Christus, hij wil u, hij wil jou vertroosten door te wijzen op zichzelf. Hij is namelijk de eerste en de laatste. En hij omspant ook jouw leven. Inclusief die aanvechting, inclusief die armoede. En hij wil van begin tot einde voor je zorgen. Hij wil je volkomen verlossen. Want ook voor jou is hij gestorven. Zonder zonde is hij tot zonde gemaakt. Opdat jij rein mag zijn in en door hem. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij is ook voor jou opgestaan. Om ook jou te laten delen in zijn rechtvaardigheid. En daar staat er in vers 9. Zo'n zinnetje tussen haakjes. Of tussen streepjes, moet ik zeggen. Er staat namelijk, u bent echter rijk. Wie zegt dat? Niet de gemeente. De gemeente zegt niet over zichzelf dat ze rijk zijn. De Heer Jezus zegt, u bent echter rijk. En als je dat leest, wat een verschil met de gemeente in Laodicea, hè? Als je bij de gemeenteleden van Laodicea binnen zou lopen, Laodicea is de laatste brief van de zeven brieven, als je die brief zou lezen, en als je bij die gemeenteleden van Laodicea zou binnenlopen, dan zou je zeggen, nou die mensen, daar zitten er warmpjes bij. Financieel hebben ze hun schaapjes op het droge. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt over die gemeente in Laodicea? U bent ellendig, beklagenswaardig en arm. Ja, aardsgesproken is het wel waar. Aardsgesproken is Laodicea rijk en welvarend. Maar geestelijk gesproken is Laodicea straat en straat arm. En hoe anders is het nou in de gemeente in Smyrna? Ja, als je daar bij de mensen binnen zou lopen, dan zou je zeggen, deze mensen zijn echt straatarm. Ze leven financieel ver onder de armoedegrens. Maar hoe kijkt hier Jezus naar deze gemeente? Geestelijk ziet hij heel iets anders. Christus zegt echter, u bent echter rijk. En dan denk je, hoe is dat mogelijk dan? Nou, dat komt omdat deze mensen rijk zijn in Christus. Omdat zij Christus kennen als hun verlosser, zijn zij mede-erfgenamen en erfgenamen van God. In en door het geloof hebben zij een schat in de hemel en een eeuwige erfenis. Dat is een schat, dat is een erfenis die geen vervolger hen kan afpakken. En zo staat de gemeente in Smyrna dus geestelijk gezien voor. In de ogen van mensen is zij straat en straat arm. Maar volgens Christus is zij rijk. Schatrijk in en door hem. In en door hem en zijn liefde en genade. Nee, op aarde hebben zij niets. Maar in de hemel hebben zij alles. Want in de hemel hebben zij Christus. In de hemel hebben zij een eeuwige schat. We komen bij het tweede punt. Wat hier Jezus beveelt. Nee, Christus, hij komt niet alleen met ontferming en troost. Hij spoort de gemeente in Smyrna ook aan. Als hemelse koning en verlosser gebiedt hij haar. Of anders gezegd, hij moedigt haar troostrijk aan. En wat gebiedt hij dan? Nou, twee dingen, vers 10. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. En ook in vers 10, wees trouw tot in de dood. Ja, in zijn aardse leven heeft hier Jezus al verschillende keren gezegd, hè. Wees niet bevreesd, kleine kudde, lezen we in Lucas 12. En onze kinderen leren we zingen, je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Ja, voor de gemeente in Smyrna zullen er nog meer moeilijke tijden aankomen. De duivel zal namelijk rondgaan als een brullende leeuw. Gemeenteleden zullen in de gevangenis worden geworpen. En de gevangenis fungeerde in het Romeinse Rijk vaak als voorportaal van de doodstraf. En zo, zo zegt hier Jezus, een verdrukking plaatsvinden van 10 dagen. En dan lezen we in het Bijbelboek Openbaring. En in Openbaring is het altijd de vraag, wat betekent een getal? Is het een letterlijk getal of is het een symbolisch getal? En wat betekent hier dan het cijfer 10? Zijn dat letterlijk 10 dagen? Of gaat het hier over 10 perioden van christenvervolging in de Romeinse tijd, zoals ook wel eens wordt uitgelegd? Nou, dat laatste denk ik niet. Ik denk dat je hier 10 gewoon letterlijk moet lezen. 10 dagen is hier gewoon letterlijk 10 dagen. Ik denk dat dat de beste uitleg is. En het staat in ieder geval voor een afgebakende tijd. Daar staat het in ieder geval voor. De Heer Jezus zegt dat er 10 dagen van verdrukking zullen komen. Geen 9 dus, maar ook geen 11. 10 dagen. Een afgebakende periode zal er christenvervolging daar in Smyrna zich afspelen. Gedurende die periode kan de duivel zich groot maken. Hij kan tekeer gaan en verslinden. Maar, en dat is de troost, de duivel kan niet verder gaan dan wat de Heer Jezus zegt. Hij kan niet verder gaan dan die 10 dagen. En hij kan ook niet langer doorgaan dan wat de Heer Jezus zegt. De duivel ligt namelijk aan de ketting van de verhoogde Christus. Satan, hij heeft wel speelruimte, maar hij is wel gelimiteerd. Denk maar aan het Bijbelboek Job, hè. Satan krijgt van de Heere ruimte om Job te verzoeken, maar hij wordt in zijn ruimte ook beperkt. Satan mag Jobs leven niet nemen. En in de evangelie zegt de Heer Jezus ook dat in het laatst van de dagen er zware tijden zullen aanbreken. Dagen van vervolging en verdrukking. Dagen waarin de duivel rondgaat als een brullende leeuw. En weet je wat de Heer Jezus dan tegen ons zegt? Hij zegt, wees niet bevreesd voor wat u zult lijden. En waarom hoef je dan niet bang te zijn? Waarom hoef je niet bevreesd te zijn? Omdat Christus alleen de eerste en de laatste is. En in zijn soevereiniteit omspant hij de hele geschiedenis. En hij omspant ook uw en jouw leven. Ja, de duivel maakt zich wel groot. Hij wil zich graag als een god gedragen. Hij wil maar al te graag dat de mensen voor hem neerknielen. Maar Christus, hij is hoger, groter dan Satan. Satan ligt aan de ketting, want Jezus Christus alleen is de eerste en de laatste. En weet je wat hier Jezus ook tegen u, jou en mij zegt? Hij zegt, wees trouw. Wees trouw tot in de dood. Wees dus trouw tot het einde. Haak niet af. Buig niet voor de wereld en buig ook niet voor al die verleidingen met al die pracht en die praal die de wereld ons voorschotelt. Maar wees trouw aan de Heer Jezus. Blijf in het spoor van de heiland. Blijf hem navolgen. Al kost het je offers. Al kost het je leven. Nou, dat is nogal wat, hè. Wees trouw tot in de dood. Dat gaat nogal ver, hè. Enorm ver. Maar weet je wie dit zegt? De Zoon van God, de Heer Jezus. Hij die voor ons de dood is ingegaan, om ons te verzoenen met de hemelse Vader. Maar diezelfde Heer Jezus, hij is ook weer opgestaan in heerlijkheid en hij leeft. En als enige kan hij u, jou en mij het eeuwige leven schenken. En dat kunnen die aardse afgoden niet. Dat kan de heersende cultuur ook niet. Buig daarom niet voor en neer, maar wees trouw aan Christus tot het einde. Want bij hem alleen is het eeuwige leven te vinden. En wat is dan de belofte? Dat is kort ons laatste punt, derde punt. In het tweede gedeelte van vers 10 staat, en ik zal u de kroon van het leven geven. Ik vertelde aan de preek, aan het begin van de preek, Smyrna was bekend onder andere vanwege een stadion, hè? Een stadion voor sport en spelen. En de winnaar van een wedstrijd kreeg in die tijd geen beker of geen medaille. Nee, de winnaar van een sportwedstrijd kreeg in die tijd een lauwerkrans. En die lauwerkrans was toen het teken van een overwinning. Maar weet je wat het nou is met die sportprijzen? Die verdwijnen weer. Zo'n lauwerkrans verwelkt voorgoed. Het raakt in de vergetelheid en verloren. En aan hen die tot het einde toe trouw blijven aan de Heer Jezus, wat belooft de Heer Jezus? Een kroon. En dat is niet zomaar een kroon, maar dat is de kroon van het leven. Je mag voor eeuwig overwinnaar bij Christus zijn, omdat Christus voor jou heeft overwonnen door zijn dood en opstanding. En daarin zit nog een tweede belofte die de Heer Jezus zegt, wie overwint zal geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Ja, als je de Bijbel leest, als je Openbaring leest, er is sprake van een eerste dood en er is sprake van een tweede dood. De eerste dood, dat dat is ons aardse sterven. En de tweede dood, dat is de eeuwige dood. Daarover kan je lezen in Openbaring 21 en 22. De eeuwige dood is eeuwige duisternis en donkerheid. Wie daarin komt, verliest voor eeuwig. Maar als je nou trouw blijft aan de Heer Jezus, als je niet afhaakt, als je hem blijft aanhangen, als je volkomen zaligmaker, dan mag je bij zijn wederkomst op de wolken je hoofd omhoog steken. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij zal jou de kroon van het leven geven. Die kroon die nooit meer vergaat. Dan mag je voor eeuwig de erekroon dragen. En dan zegt hier Jezus, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Amen. Laten we de Heere God danken en bidden. Heere Hemelse Vader, we komen tot u en we danken u dat u in Christus heerst en dat u in Christus overwinnaar bent. U bent machtiger dan de dood en u bent ook machtiger dan Satan en alle tegenstanders bij elkaar. En wilt u geven dat wij ons op u richten, dat wij trouw blijven aan u. Ja, Heer, het is vaak zo verleidelijk om mee te gaan met de wereld, om mee te gaan met een hedonistische cultuur, geniet maar raak, leef maar los en dan heb je pas een goed leven. Maar Heer, dat gaat voorbij. Alle aardse wilde en luxe, het gaat voorbij en uiteindelijk stelt het helemaal niets voor. Bij u alleen is het ware leven. Het ware leven door de diepte heen. Want u, Heer Jezus, u bent voor ons gestorven aan het kruis uit op Golgotha. Voor al onze zonden. En u bent ook weer opgestaan. In heerlijkheid, dood en graf hebt u overwonnen. En wij moeten u navolgen. En die navolging gebeurt ook vaak dwars door de diepte heen. Met vervolging, met vijandschap in de wereld. En ook niet meegaan met de wereld, dat is voor ons lastig. Wilt u ons vasthouden, opdat wij ons aan u vasthouden. Opdat wij geborgen zijn bij u. U bent de eerste en u bent de laatste. U bent koning over ons leven. Heere, we bidden u, wilt u nabij zijn bij mensen die met ziekte en met leed door het leven gaan. U kent hen, u doorgrondt hen, wilt u hen bemoedigen. Wilt u hen vasthouden? Wilt u hen vertroosten? Heere, we bieden ook voor artsen en verpleegkundigen, dat zij ook patiënten, mensen met ziekte, met mentale problemen, met lichamelijke ziekte mogen helpen, mogen bijstaan. Heere, wilt u het werk van hun handen bevestigen? En we bieden ook voor de mensen om de zieke mensen heen. Ook zij moeten Ook op hen komt er veel af vaak, door mantelzorg, door zorgen. Wilt ook hen krachten geven, wilt ook hen nabij zijn. Heren, we bidden u voor de beide broeders op de kieslijst, voor Evert Hulsman en Matthias Verhoek. Heren, we hopen dat op een goede stemmingsvergadering, wilt u de weg wijzen, ook voor de gemeente. Wilt u uw zegen geven in deze verkiezingsperiode. En we bidden u voor de kerkenraad, voor het beroepingswerk. Wilt u geven dat er op uw tijd, op uw wijze, ook een nieuwe herder en leraar in de gemeente wordt verbonden, die de gemeente voorgaat in het lezen van de schriften, in het volgen van de Heer Jezus, in het gehoorzamen naar zijn stem. We bidden u om een nieuwe herder en een nieuwe leraar. En we bidden u ook voor de jongeren die naar de kerstconferentie zijn, wilt u een goede ontmoeting geven. Wilt u ook geven dat er eerbiedig aan toe mag gaan. Dat u daadwerkelijk in het centrum mag staan, niet de wereld. En wilt u geven dat er ontzag is voor uw naam. Heren, ga met ons deze rustdag in. Wilt u het verkeer in deze dienst genadig vergeven. Wilt u het goede gebruiken tot eer van uw naam. En wilt u ons ook vanavond weer bijeenbrengen rondom uw kostbaar woord. Dat vragen we alleen uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, u heeft gelegenheid om uw gaven te geven, van harte aanbevolen. En na de rondgang van de collecte zullen wij zingen Psalm 89, vers 8. Jongens en meiden, ik zei het in de preek al, aardse prijzen zijn mooi, maar aardse prijzen gaan altijd weer voorbij. Als je dan gelooft in de Heer Jezus, dan heeft hij een eeuwige prijs voor jou. Als hij terugkomt, dan mag je een erekroon dragen. Een kroon die nooit meer voorbij gaat. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de erekroon dragen. Psalm 89, vers 8. Geef en zing tot eer van de Heere. Gemeente, mogen wij van hier gaan, bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.